Hartelijk welkom bij Hour of Power op deze vroege zondagmorgen, op de eerste zondag in juni. En heerlijk, de zomer komt eraan en we voelen ons helemaal prettig, denk ik, met denken aan de komende vakantie. Als gast bij Hour of Power Nederland, Levi Rissamasu. Een voetballer die een aantal goals heeft gescoord, die bij Feyenoord heeft gevoetbald, bij NAC, bij Excelsior en met het oog op de wereldkampioenschappen voetbal in Brazilië gaan we toch eens even polshoog te nemen bij jou, Levi. Van Nederland speelt over precies 13 dagen. Wat gaat het worden, denk je? Gaan we het halen?
Ja, het wordt spannend. Ja. Ik hoop het wel. Ja. Minder verwachtingen dan 4 jaar geleden, maar met nog wat spelers die fit zijn nu, dan ga ik ervan uit dat het nog spannend
dat wat gaat worden. Jij bent een bekende voetballer geweest, zoon van een dominee die links afsloeg waar hij rechts af moest slaan, of rechts af waar hij links zat,
dat weet ik niet. Ja.
Daar ga je allemaal over vertellen. Leuk dat je hier vanmorgen te gast bent.
Ja, dankjewel.
En wij gaan naar Shepherd Grove in Los Angeles.
Discover America's television church as the face and voice of positive Christianity to the world.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Good morning, everyone. As a congregation alive, celebrating the kingdom of God. How cool is that? So this is our mission to a hurting world that needs to hear the voice of God's love. And we're hoping that the millions of people that are watching right now will be encouraged as together we pray and sing and minister the word of God. Would you turn around to those who are standing next to you, shake their hands and greet them warmly in the name of the Lord. Say, God loves you, so do I. Let's pray, friends. Lord, we're so grateful that you are here with us. Father, we're asking that by the power of your Holy Spirit, you would fill this room, and that by your love and your grace and your goodness, God, you would heal broken and hurting hearts, hearts like mine, people that are suffering. Lord, we ask for your healing power and your encouragement. Lord, we love you. In Jesus' name, amen.
Thank you. You have to catch your breath after that. So beautiful. In preparation for this morning's service, hear these words from the New Testament. Do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get that prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it, my body, a slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. May God add his blessing to the reading of his word. as the ushers come down for our offering, think for a minute of all the good things in your life. The offering is an act of gratitude for God's goodness to us. Let us pray. O Lord Jesus, thank you for your promises and your presence and your unending love in this life and the life to come. Accept our tokens of appreciation and gratitude for the goodness of life as you have prepared it and keep it. Take care of each person here who is hurting and worried and concerned, and bless us as we give thanks to you. In Jesus' name, amen.
Vanmorgen is onze gast, heeft het al even gezien, Levi Rissamasu. Zometeen is de hele wereld in de ban van het voetbal. Vanuit Brazilië komen de teams bij elkaar en gaan spelen om wereldkampioen te worden. We hebben net al een voorspelling gehoord, maar het is altijd maar afwachten natuurlijk. Eén ding is zeker, heel veel jongeren in Nederland, jongens willen graag profvoetballer worden. En er staan er duizenden te dringen om via de jeugdelftallen in Nederland ergens een plekje te veroveren bij het professionele voetbal. En als je dan eenmaal bij Feyenoord of bij NAC of bij Excelsior speelt, dan ben je de man natuurlijk. Levi Rissamasu was 9 jaar lang profvoetballer. Zoon van een dominee. Hij werd een rebellerende domineeszoon, geloof ik. Ja, toch?
Ja, daar komt het wel op neer. Ja. Juist, juist.
Maar laten we eerst even bij dat profvoetbal beginnen. Want hoe bereikte je een plaats bij Feyenoord? Wat moet je dan allemaal doen?
Ja, ik speelde gewoon bij de lokale voetbalvereniging op dat moment in Nieuwekerk. En ja, als je het goed doet, dan heb je van Feyenoord heb je alle mensen, scouts, die de velden afstruinen om te kijken of er leuke voetballers zijn. En zo kwamen ze bij mij aan de deur, bij mijn vader. En vroeg ze of ik bij Feyenoord mocht komen voetballen.
Je vader was dominee. En wat zei de dominee?
Die zei eigenlijk, het kwam hierop neer. Van als jullie hem komen halen en brengen, dan mag het.
Okay.
Want we wonen toch redelijk nog een afstandje. 25, 30 minuten van Feyenoord vandaan. En hij zei, ik heb 4 kinderen. En het gaat me niet lukken om hem elke dag te brengen. Dus toen zei ze, nou, we komen hem halen en brengen. De deal was rond.
En met de zegen van je vader ging je voetballen?
Ja, zeker weten.
Wat was jouw talent?
Ja, ik was een middenvelder, verdediger. En ik was een beetje een technische voetballer met wat inzicht eigenlijk. Dus een beetje de slimme voetballer, ja.
Ja?
Dat was het een beetje.
Wat is een slimme voetballer?
Ja, degene die de steekpaasjes geeft, het spel verdeelt. Dus ik was niet echt een doelpuntenmaker. Ik doe geen doelpuntenmachine.
Maar je hebt er wel ooit 3 gemaakt.
Ja, nou ja, over 9 jaar dan is dat...
Helemaal.
Ja, te gek.
We gaan even naar de wereldkampioenschappen die er aankomen. Nederland kleurt al een beetje oranje. De hoop is natuurlijk groot. En die voetbalkampioenschappen, dat is natuurlijk een ongelofelijke gebeurtenis. Heel de wereld staat bijna op zijn kop. Heb je daar nog steeds wat mee? Begrijp je dat de mensen zo idolaat zijn van voetbal?
Het is natuurlijk iets waarin mensen zich gewoon kunnen verliezen. Vroeger zelf, als je in een stadion zat en je keek dan ging je daar zo in op en dan ga je daar zo in mee. Dus voor mensen is dat natuurlijk even de realiteit verliezen en helemaal opgaan in 90 minuten voetbal. En dat brengt mensen blijdschap.
Dan word je een beetje bekend, dan word je nog bekender, dan word je profvoetballer. En staat God aan je zijde of denk je van nou, even niet?
Nou ja, de realiteit is dat, ik groeide op met geloof. En mijn droom was om voetballer te worden en ook iets met het evangelie te doen. Maar uiteindelijk werd voetbal het belangrijkste. En op een gegeven moment werd kerk steeds minder. Totdat ik ook echt niet meer naar de kerk wilde gaan.
Waarom niet?
Het zat me eigenlijk in de weg. Ik was nu zelf koning over mijn leven. En God, van God had ik op een gegeven moment de gedachte, die vroeg zoveel van mij. En ja, alles wat ik wil kan ik nu zelf. En, nou ja, op een gegeven moment streelt dat je ego natuurlijk ook wel. En nou ja, op een gegeven moment vind je jezelf ook wel belangrijk. Dus dan ben je koning over mijn leven. Dus wie moet er dan koning nog over zijn? Dat is toch veel, veel, veel beter. Zo dacht ik toen.
Tot verdriet van je ouders?
Zeker weten. Zeker weten, ja. Ik heb mijn ouders heel veel verdriet gedaan in die jaren waarin ik niet alleen niet meer koos om naar de kerk te gaan, maar dus ook een totale andere levensstijl voor koos, waarvan ik eigenlijk toen ik klein was zei, nou, dat zal ik nooit doen. De realiteit is dat toen ik zo leefde, knaagde het niet aan mij. Ik werd natuurlijk wel constant geconfronteerd met geloof thuis. En in alles kwam geloof terug bij ons in het gezin. Alleen, als je in de krant staat en als je op tv komt en als je aan het eind van de maand meer geld op je bankrekening hebt dan je vader en moeder bij elkaar verdienen, dan is het zoiets van, ja, dat heb ik toch allemaal zelf verdiend.
Ja, ja.
Toch allemaal zelf gedaan. Dat denk je.
Ja. Dus, waar kwam de verandering?
Je groeit op met normen en waarden die je thuis hebt meegekregen. En op een gegeven moment merkte ik dat ik eigenlijk steeds verder van hetgene wat ik als klein jongetje droomde te worden en te zijn, dat ik daar steeds verder vanaf kwam. Dus zoals ik zeg, niet meer naar de kerk, maar ook gewoon hoe je met vrouwen omgaat, of hoe je met geld omgaat, hoe mijn relatie met mijn ouders is. In al dat soort dingen merkte ik dat ik totaal niet meer was wie ik eigenlijk behoorde te zijn. En dat ik bijna een masker op had. En eigenlijk na een ruzie, ik had 5 weken, ik had een ruzie met mijn moeder gekregen. En Dan kwam ik 5 weken niet thuis. Je moet je voorstellen dat ja, je moeder leest over jou. Ze ziet over jou op tv of op het internet van hoe het gaat. Maar ik kwam niet meer thuis vanwege de ruzie. En ja, toen kwam er aan het eind van die 5 weken kwam er eigenlijk een moment in de auto dat ik dacht van wat doe ik nou? Waar ben ik nou mee bezig? En had ik nog één cd, een christelijke cd in de auto. En die zette ik op. En daar stond eigenlijk, waarom ren je nou van me weg als je weet dat het is 1 stap om weer terug te komen. Dat nummer sprak zo alsof God zelf op dat moment tot mij sprak. Wat ik ook geloof. En nou, op dat moment brak ik eigenlijk in tranen uit in mijn mooie grote auto en reed naar huis. Mijn zus was alleen thuis en besloot om een brief te schrijven aan mijn ouders. En te zeggen, ik wil niet meer tegenover jullie staan, maar naast jullie staan. En ja, dat was heel bijzonder. En bijzonder omdat in die week in de gemeente van mijn ouders, wat ik natuurlijk niet wist, een week van bidden en vasten was voor de kinderen die niet meer naar de kerk kwamen. En dit was het einde van de week, kregen ze zo'n brief binnen. Dat is, ja, dan zie je hoe God werkt en de kracht van bidden de ouders is voor mij heel erg duidelijk. Ja. En heel erg sterk, ja.
Want, hoe is je leven nu? De profvoetballerij is achter de rug.
Ja, ja, ik heb dus nog wat jaren als profvoetballer en gelovige mogen zijn. En nu ik gestopt ben, ja, is een van mijn grootste passies is om het evangelie te delen. En ik mag nu bijna wekelijks uitgaan om het evangelie te delen, mijn getuigenis. Maar daarbuiten ook gewoon het woord te openen. En ja, ik heb een hart om jongeren te inspireren om hun dromen na te volgen samen met God, hand in hand. En dat is echt mijn verlangen op dit moment.
Mooi man, want jij staat ook in de Sportbijbel en daar staat, de titel is Gaan voor Goud.
Ja.
Wat is je favoriete tekst?
Mijn favoriete tekst? Nou, ik heb niet zozeer een tekst, maar wel een Bijbelverhaal. In het Oude Testament is wanneer koning Saul, of hij was toen nog gewoon Saul de zoon van, en zocht naar zijn ezels en toen kwam hij bij Samuel terecht. En dat vind ik zo mooi dat op dat moment komt hij om te vragen aan de man gods van, weet jij misschien waar mijn ezels zijn? En Samuel zegt, nee, ik heb wat anders, God ziet wat anders in jou. En dat raakt mij zo om nu jongeren te bemoedigen wanneer ze komen met vragen of met problemen, hè, ze iets kwijt zijn of wat dan ook. En dat ze dan bij je komen en dat je dan de roeping van God over hun leven mag uitspreken. En dat vind ik een fantastische Bijbelgedeelte.
Wat is de vraag waar jongeren jou het meest stellen?
Nou ja, zoals u ook al mee begon, dat iedereen wil profvoetballer worden. Maar wat als je het niet wordt? En ja, hoe moet ik dan? En ik had een droom of ik had een verlangen. Ja, dus hoe gaan we daarmee om met tegenslagen? En vooral, dat lees je ook wel in mijn getuigenis hier in de Bijbel, is dat het zijn glorieverhalen over profvoetballers. Dat had het voor mij ook moeten worden. Maar ik ben te vroeg gestopt. Ik ben nu pas 31, ik hoor nog te voetballen. En hoe ga je daarmee om? En dat is iets waarin ik ze een voorbeeld wil zijn en tegelijkertijd wil bemoedigen. Dat Gods plan gaat altijd door. En ja, dat is mijn verlangen gewoon. Om mensen te zien doorleven, doorstappen in hun geloofsleven.
Prachtig man. Speel je nog zo'n partijtje voetbal af en toe? Voor de gezelligheid?
Ja, voor de gezelligheid. Dan nog wel. Dan spelen we eens in dezelfde tijd. Word ik of door de Stichting Geloofshelden gebeld voor een benefietwedstrijd. Of door wat oude teamgenoten van kom wat voetballen. Maar ja, dan moet ik wel weer 2 weken herstellen.
Ja. Ja. Dus, ja. Hey, je kent de Hour of Power. Wat vind je van onze uitzendingen?
Ja, fantastisch. Ik vind het geweldig om te zien dat in een tijd van nu nog steeds het evangelie gewoon de binnenkamer binnenkomt. Ja. En dat is fantastisch om te zien.
Zondagmorgen Hour of Power, zondagmiddag voetbal.
Juist, ja, dat is toch de beste combinatie.
Nee. Ja. Ongelooflijk leuk, Levi, om je hier te gast te hebben gehad. Ten slotte, want dat is een van mijn vaste vragen. Wat is je droom?
Ik heb echt wel een verlangen om te gaan schrijven. Ja. En dat is iets wat men al vaak tegen mij zegt, maar dat durf je niet. En ik geloof, maar ja, echte dromen moeten ook een beetje eng zijn.
Ja.
En, want anders word je niet uitgedaagd.
Oké. Okay.
En dat is dus een verlangen van mij.
Super. Ja. Nou, ik geef je graag een aardigheidje. Hij is bijna net zo oud als jij. Ik denk, ik geloof een jaar ouder. Bobby Schuller, de jonge dominee aan de kerk. En het boek is getiteld Koninkrijk van God is nu.
Fantastisch, dankjewel.
Ik heb nog een boek van me, want dit stellen wij voor als ons vaderdaggeschenk. Zijn opa was de oprichter van de Crystal Cathedral en van Hour of Power. En dit is een mooi vaderdaggeschenk. Ik geef het ook aan jou, de reis van mijn leven. Kijk eens, dit is een dik boek over alles wat dominee Schuller heeft beleefd. En Ik zie je net, alle grote dingen beginnen klein. Oh. Dus als je nou met een klein boekje begint, dan wordt het waarschijnlijk een heel groot boek. Hey, alsjeblieft.
Dank u wel.
Okay. Levi, je bent mijn held op het veld.
Dank u wel.
Okay. En wij gaan naar Shepherd Grove, maar niet voordat wij u een vraag hebben gesteld en jou een vraag hebben gesteld. Want vind je het belangrijk dat Hour of Power elke zondag 2 uur te zien is? Help dan mee om dat in de komende jaren, de komende maanden, de komende weken mogelijk te maken.
We have a vision here to be a church with a global mission. Celebrating the kingdom of God. How cool is that? He wants to give you a new heart, a new will, a new way of viewing life. He's saying, shine! That's what you, my friends, were made to be. And you belong. I am not what I do. I am a child of God. And my hope and belief is that you will be that person.
Al 15 jaar geeft Hour of Power wereldwijd mensen bemoediging, inspiratie en hoop. Een levensveranderend televisieprogramma met krachtige toespraken van Bobby Schuller, bijzondere interviews en geweldige muziek. En u kunt hier deel van uitmaken door u vandaag aan te melden als donateur. Hour of Power is ook regelmatig actief in het land. Was u erbij met Hour of Power Live? Een evenement waar we hebben genoten van Bobby's boodschap en de prachtige muziek. Ook dat is een taal van Hour of Power. Beleef schitterend gearrangeerde klassiekers als Amazing Grace, Abide With Me en It Is Well With My Soul op elk moment van de dag met de cd Love Divine. Word donateur en ontvang deze cd als welkomstgeschenk. Uw leven heeft impact op de wereld. Maak deel uit van onze missie. Word donateur van Hour of Power.
love you, Donna. We're so glad to have you back. All right, great. My parents are here too, Robert and Donna Schuler. So glad to see you guys. You could raise your hand. Maybe you didn't want the attention. We'd love to see you back also. I want to devote a couple of minutes to talk about the vision of this church. We have a vision here to be a church with a global mission. And the way that we want to see that happen is in three ways. Number one, here we believe in formation. Formation is the way in which your soul is transformed into the person you are. Everyone has a formation. Hitler had a formation. Mother Teresa had a formation. Stalin had a formation. MLK had a formation. All the villains, all the heroes of history were formed by the books they read, the friends they had, the ways they prayed or didn't pray, their culture. The problem is most people don't know how they're formed. We want to be formed here and be intentional about it. We want to be formed into the image of Christ, where we ask, if I was living my life, like if Jesus took over my body, if he was Bobby Schuler, if he was Jane Smith, leading your life, your gender, your age, your place, your economic, everything, if he was you, how would he live? So we care about formation first, being crafted in the image of Christ. Second, we believe in community. Community means this. We need to know, love, and help one another. Community also means this. Anyone who comes through that door is family. The moment you sat here, if this is your first time, you belong. We love you. We don't expect you to change, be different, or wear masks. You don't have to dress a certain way, look a certain way, even act a certain way. If you are completely off your rocker, you're family. So that's about half the church. We don't like to pretend here. Every single person in this room is wounded. Every single person here has baggage. Every person here sinned probably yesterday, probably pretty badly. Gotta go to church tomorrow. We love people here, so we believe in community. And third, we believe in mission. A community without mission is ingrown. A community without mission is ingrown, like a toenail. All right? We are meant to be people in mission. We are formed and we are in community for the benefit of other people. Our biggest mission here for Shepherd's Grove is the hour of power. And we believe in taking this experience, this message, to a hurting world out there. We have somewhere like 5 million people listening to this message. And that is the mission of this church. We believe in missions locally. We want to help the poor. We want to help those in need. We want to bring the gospel to those who haven't heard it. We believe in mission. So the three things we believe in here are formation, community, and mission. Welcome to Shepherd's Grove. We're so glad you're here. Jesus was a rabbi. That's what everybody called him, rabbi. He was a teacher, and he was a teacher that wanted his students to go beyond just learning his principles. He wanted his students to look like him. He wanted his students to walk like him and talk like him. He wanted his students to joke like him and eat like him and treat people around them like he would treat people around them. Every rabbi in Jesus' day was not just interested in teaching principles, but making clones of themselves. That's something we often miss in sort of our Western worldview. There was a study recently of a student at one of the big Ivy League schools who got an A in ethics. He got an A in ethics, and he was arrested for rape. So how does someone who gets an A in ethics become a rapist? Well, in our Western worldview, there's no problem there. Because getting an A in ethics in a Western university means you know principles, not that you believe in them or apply them in any way. In fact, one professor once, at the end of his ethics class, said, "How many of you understand ethics now?" And all of them raised their hands. And then he said, "How many of you tend to be ethical?" And everyone laughed. Right? Because in our world, we believe that if I can just learn certain principles, maybe that's enough. And it's not. Jesus wanted his students to be like him, act like him, walk like him, talk like him. And so he gave the Sermon on the Mount to give a vision of what it would look like to live this kind of life. We get lost here, don't we, now? When we start talking about obedience, Jesus wanted obedient apprentices. When we look at the Great Commission, we often think Jesus said, go out and preach the gospel. He didn't say that. He said, go out and teach them to obey everything I've commanded you and baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. It was very different. Jesus commands his disciples to go out and make disciples, make students, make apprentices of his way of life. Imagine. He's got all these people. And they're following him. Thousands of people. They're following him because he's this great healer. He's raising the dead and healing the sick. And all of these amazing things are happening. And they, of course, want to hear what he's going to say. And so there they're sitting on a hill. Thousands of people. He's sort of at the bottom. And they're going up on this hill so they can all hear him. It's a warm day. The Sea of Galilee is behind him. And he gives them the most wonderful gift that has ever been given to humanity. He gives them his thesis. His thesis of what it's like to live in the kingdom of God. And then he tells them that if you obey these words, you are like a man or a woman whose life is built on the foundation of a rock. And so the Sermon on the Mount is an invitation to a wonderful life. And it's this kind of dichotomy that Jesus talks about, where sometimes he says it's an easy yoke, and then other times he says it's this narrow, difficult road. Well, which is it? Is it easy or is it difficult? Is it life-giving or death-giving? Which one is it, Jesus? Would you make up your mind? The best way to understand this, I think, is a story. I have this guy that I knew back in the day. He worked at Blockbuster, and he was a brilliant guy. Brilliant guy. He got the best score you could possibly get on the SAT and the ACTs. And he decided to just go for it. He applied to Harvard. And you know what? He got in. And you know what? He got in on a full ride. This guy working at Blockbuster had an opportunity to go to the most prestigious university in the world, and he didn't. I asked him, you're not going? I remember walking in one day and he was still there. I said, when are you going to Harvard? And he said, I'm not going. You're not going? Why wouldn't he go? Well, we have all sorts of theories. He loved working at Blockbuster, perhaps. Limitless amount of rentals. That's something. I imagine it was scary. I imagined he had a low self-esteem. I imagined that the work seemed daunting. I imagined that there were expectations put on him that he didn't feel like he could fulfill. And so he just continued to work at Blockbuster. And when I left Tulsa, that was the last time I ever saw him. When you look at the Sermon on the Mount and you say, this life is too hard for me, I can't live that way, you are like this man at Blockbuster who didn't take his free ride to Harvard. Yeah, going to Harvard's a ton of work. A ton of work. Imagine how different his life would be. That's how the calling to be a Jesus kind of person is. It's difficult. Lying to yourself. It's letting people hurt you more than you think is fair. It's all sorts of difficult things. It's all the things he talks about in the Sermon on the Mount. But it is going to Harvard. It is the greatest opportunity to live in the fullest, richest, most exciting life you could possibly have. It's important that someone who knows the Sermon on the Mount teaches the Sermon on the Mount, because it was originally preached in Aramaic, then translated to Greek, and then finally translated into English for you and me. So it's important. And there's culture. But the general theme of the Sermon on the Mount is this. It is God's plan to overcome evil with good and to use each one of us to do it. It's God's plan to overcome evil with good in human history and use each one of us to do it. That's a quote from Dallas Willard. He has given to us the most wonderful gift ever, pure spiritual knowledge about how to live in God's reality now. And just let me ask you, how's your life now? For those of you who have rejected the teachings of Jesus, how's it going? Do you feel like you have it together? Or do you feel like you have a strength that can't be broken? Do you feel like a palm tree in the wind, that it bends but it always stands and becomes stronger? Do you feel like you're grafted into the oak tree of spiritual knowledge? Or do you feel like you're flying upside down? Do you feel lost? How many times has screaming at someone or hoarding up money or lying or any of those things, how many times has that really saved you looking back? How's your life now for those of you who have rejected this way of life? The Sermon on the Mount is an invitation to something wonderful. One of the best ways to understand what Jesus is doing here is the parable, my favorite, the parable of Plato's cave. Plato, who is a great philosopher, goes Socrates, Plato, Aristotle. He was the understudy of Socrates, and he wanted to talk about wisdom. So Plato's cave goes like something like this. There was a... This is going to be really hard to describe. I didn't think this through. Imagine there's a wall here. A short wall. Inside a very dark and damp cave. Along this wall, there are several people who are sitting on the ground. And, okay, I'm not going to sit because these are nice pants. Sitting on the ground, chained to the wall. Okay? There we go. This is better. Like a gentleman. Chained to a wall, and they're staring at another wall. The wall of the end of the cave. Behind them, there is a bunch of fire and light. It's just from the fires that are blowing, burning. And there's pottery behind them, but they can't see that. They can't see that because their backs are against the wall. Does this make sense yet? And the fire is shining light against those pots and making shadows on the wall. The choir is going to be our shadows today. Shadows flickering. Guys, do this. Okay, great. Okay, and so you've got these people that are chained, and they think those shadows that they see flickering on the wall, they think those shadows are reality. Because in this bizarre story, they've been chained to this wall forever. They've never seen anything else except those shadows. And so they think that's what's real. One day, a man looks down and his shackles are free. And he thinks, oh my goodness. And he's looking at those shadows and he gets up and it hurts and his blood goes to his bones. And he turns around and he sees something behind him and it's earth shattering. It's pots and flame, which he's never seen these. And then he starts to put two and two together. He sees the flame going through the pots and he sees the shadows. And he realized those shadows aren't even real. What's real is this flame. And it goes back and forth like this. And he realizes, that's not even real. That's a trick. You're not even real, choir. And then he looks down towards, and he sees a pin of light way at the end of a cave. And he starts walking. And he starts running. And he gets closer to this cave. And the cave starts to open up, and he gets closer to the light, And he steps outside and he sees the mountains and he sees the sea and the ocean and the trees and all these amazing things. And he says, wow, this is the most amazing thing I've ever seen. And then all of a sudden he thinks about all of his friends that are still chained to that wall. And he feels guilty. So he says, you know what? I have to go tell my friends about this whole world they don't even know exists. They don't know what blue looks like. They don't know what, you know, air smells like. And so he runs back to the cave and he comes in. And what happens when you've been outside and you've been in the sun in a summer day and you go into a dark place? You can't see anything, right? And so he comes in and he comes to his friends, but he's nearly blind because his eyes haven't adjusted to the cave, and he's tripping and knocking over things, and he's trying to talk about this place that he doesn't have words for, right? He doesn't have a word for river or mountain or sky, and so he's trying to use this limited language to explain this incredible world out there, and he sounds like a buffoon. And he's blind and he's knocking things over, and his friends that have been chained on this wall begin laughing at him and mocking him as a crazy person. And that's the end of the parable. This is a parable about knowledge and wisdom. And this is the kind of thing that Jesus is doing. He is coming to people who are chained on a wall, and he is inviting them to exit the cave with him. And as he's doing this, people are mocking him. People are saying he's possessed by demons. People are saying he is crazy. Nobody believes him, right? Well, some do and some don't. Some walk out the cave and others stay. Because this kind of life is in such great contrast to the world around us. It's a life that probably a lot of people will look at you and say, I'm so glad he lives that way and it makes me want to be around him. But it's also the kind of life that people would say, but I don't want to be like that. And that's the trap. The teachings of Jesus invite us to Harvard. They invite us to exit the cave. They invite us into a new reality that the process is difficult, but it invites us into a life that is so rich, so full, so aflame with life that you know you can't die. Do you have that knowledge? Are you a person that is so full of the life of God that you say, I am living eternally right now and I know I will never die? That's the kind of life that Jesus is talking about. And we are going to ask that the Holy Spirit, by his grace, would form us into this kind of person. And you watch, revival will blossom in this church if we take this seriously. If we believe in this seriously and decide and dedicate our lives to live out what is preached on the Sermon on the Mount, incredible revival will break out in this church like you have never seen. But it means trusting Jesus. It's not easy to love your enemies. It's not easy to always tell the truth. What he's calling us to is difficult, but we can trust him. And so it'll sound to something like this. All of you who are suffering, rejoice, because the kingdom of God is here. You are the one that God has called to change the world. He has given teachings, he's given the prophets, and this will guide us. And if you read them carefully, you would see something like this. Don't be angry. Give anger to the Lord. Settle matters quickly with people who are against you. Don't ever lie. It's too much to remember. Don't swear. Don't pound your fist. Live an honest life. When people harm you, bless them. When people gossip about you, say good things about them. When people get everything about you wrong, thank the Lord, for that's what everybody did to the great prophets of the world. When you give to the needy or those who need help, do it as secretly as possible. Never do good or righteous things for the acclaim of man, but do it for the acclaim and the glory of God. When you pray, pray simply. Don't show off to people. When you fast, don't let anybody know. And don't dedicate your life to storing up all sorts of material wealth. Money is used for the sake of bettering the world. Don't worry about what you're going to wear. Don't worry about what you're going to eat. Don't worry about anything. You have nothing to worry about because you are an eternal being in God's great universe. And this Creator loves you, and you have nothing to worry about. You're invincible. Don't judge people. Don't shove religion down people's throats. If you need something from God and you know Him, just ask Him and the door will be open. Love those who hate you. Bless those who curse you. You will be made a whole person. Take these words and live them out, and you will be flourishing in God's wonderful kingdom. Let's pray. What a challenge it is, Lord, to be as you were, Jesus. Jesus, sometimes I wish that you were here just standing with us. And then I remember that you gave us your Holy Spirit. Lord, I pray that by your Spirit you would change us and form us into the image of Christ. I pray that God, as we go through the Sermon on the Mount, you would cause revival to stir in this church. Lord, that all of us who carry these burdens would rip them off our shoulders and lay them before you. No more deception. No more pretending. Some of us are so tired, God. Many people here are sick and have been told they're never going to get better. What do? Lord, we pray that your kingdom would be a wash over us, that your promise would be true, that if we live in your kingdom, nothing could harm us. We are going to trust that, Lord. It's in Jesus' name we pray. Amen. Thank you for giving, and thank you to everyone who's watching on TV. Remember to like us on Facebook and Twitter and to follow us, and we hope that everybody knows that the love of God is there for you even in the darkest and worst times of your life. And now, may the Lord bless you and keep you. May the Lord cause His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift His countenance upon you and give you peace in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
En tot zover deze aflevering van Hour of Power. Wat prachtig, dat verhaal van Levi over een rebellerende voetballer die nu een andere boodschap heeft. En bedenk dat even als je straks ook naar al die mooie voetbalwedstrijden gaat kijken. Volgende week is het Pinksteren. En voor veel mensen is dat 2 vrije dagen, maar heel veel mensen hebben geen idee meer waar het om gaat. En ik hoop daarover te praten volgende week met filosoof en wetenschapper Emmanuel Rutte. Over het feit, bestaat God nou wel of bestaat God nou niet? En wat zegt de wetenschap daarover? Een uitzending om naar uit te kijken. Heel hartelijk bedankt voor het kijken naar Hour of Power. Laat ons weten. Laat ons weten als je de uitzending waardeert. Wat we beter kunnen doen. En steun ons met gebed en met uw vriendschap. Een goede zondag. En ik hoop tot volgende week. And you'll never